Nou, hartelijk wil ik u groeten in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de gemeente van de Schaapskooi in Harinxveld. En de laatste keer dat ik hier was zondagavond. En toen bracht de Heer mijn woord in gedachten. Ik zat hier op mijn knieën. En dat is eigenlijk de aanleiding geworden voor deze preek. En wij weten dat in veel kerken zondags de wet nog voorgelezen wordt. En dan zeggen ze, wij stellen ons onder de wet. Dat gaan we niet doen, maar we gaan wel de wet lezen. Exodus 20. Exodus 20. We weten denk ik allemaal hè, dat het volk uit Egypte verlost was door de Heere. Wonder en tekenen dat hij hen gebracht had in de woestijn. En dan op enig moment bij de berg Sinaï, dan ontvangt Mozes de 10 woorden, de 10 geboden van de Heer. En toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God ben een ijverige God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en de rusten op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, zitten zij en bleven op afstand staan. En zij zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Dan weten we ook denk ik allemaal, en toch gaan we dat even lezen, Jeremia 31, dat het niet altijd gebleven is bij die wet. Dat was de wet voor die dagen. En de Heer had een andere oplossing voorzien. En hij vertelt ons dat in Jeremia 31. En ik wilde straks zo'n klein tekst lezen uit Hebreeën 8. Dan kunnen we ook zien, omdat de Bijbel soms pas compleet is als we meerdere teksten lezen. Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Dus dat is niet meer de dagen van de berg Sinaï. Spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dan weten we denk ik allemaal dat de Heer Jezus ons geleerd heeft bij de instelling van het avondmaal, dat hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dan spreekt de Heer over dit nieuwe verbond. Wat de Heer dus in eerste instantie heeft gesloten natuurlijk met Israël, met het huis van Juda. Maar we weten uit Efeze 2 natuurlijk dat die muur, die scheidingsmuur weggebroken is tussen het volk van Israël en ons heidenen in Christus. Daar zijn geen muren meer. En zo is dat nieuwe verbond in Christus tot ons gekomen. En ik moest pas denken, wat ik zei aan toen ik hier zat, aan die tekst uit Hebreeën 8, vers 10. En daar zegt de schrift, want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wet in hun verstand geven. Bij Jeremia staat hier in hun binnenste, in hun hart. Maar ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. In hun verstand geven, en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zullen mij tot een volk zijn. Eigenlijk is het hele grote verschil tussen Exodus 20, het oude verbond en het nieuwe verbond. In het oude verbond, daar staat gij zult. En in het nieuwe verbond staat er ik zal. Dat is het grote wezenlijke verschil. En nou levert dat soms bij ons vragen op. Dat levert soms bij ons moeilijkheden op. Nou, vroeger, dat is duidelijk, dat is helder. Je merkt ook vaak dat jonggelovigen die vinden dat heerlijk. Als er een rijtje staat bijvoorbeeld, wat ze wel moeten doen en wat ze niet moeten doen. Dat vinden ze fijn. Want anders weten ze niet hoe ze het moeten doen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van de Heere. Het is de bedoeling van de Heere dat het niet van buiten komt als een stel regels, maar dat het van binnenuit komt. En dan mag er natuurlijk groei zijn, leren, oppassen in de genade. Dus daarom geloof ik ook dat het niet zo is dat, zoals Hebreeën 10 ons dat leert, als de Heere zegt, ik zal het in hun verstand schrijven, in hun hart leggen, dat het een eenmalige gebeurtenis. Die wet is natuurlijk verschenen op de berg Sinaï, maar die is blijven gelden natuurlijk. En zo is het ook met dit nieuwe verbond. God is een levende God en een waarachtige God. En als hij zegt, ik zal, dan is dat eigenlijk een voortdurend proces. Dat is een voortdurend iets. En ik denk dat we dat ook weten. We hebben een geweten, we hebben de Heilige Geest die voortdurend ook met ons zal spreken. Die kan spreken met ons en ons kan helpen om te vertellen wat de wil van de Heer is. Wat zijn verlangen is, wat zijn wet is. Dus het grote verschil, en dat mogen we vasthouden in alles, het grote verschil is, het is niet meer gij zult, maar ik zal. Maar uiteindelijk bewerkt de Heer wel hetzelfde, want die wet is niet afgeschaft. Jezus heeft ook gezegd, er is geen titel van de wet, zal afgeschaft worden. Want God is dezelfde. En zijn verlangen is nog steeds hetzelfde, zijn wil is nog steeds hetzelfde. En dan kunnen we ook terugvinden in het Nieuwe Testament dat al die geboden van de Heere die hij gegeven heeft, die worden allemaal herhaald. De ene uitzondering natuurlijk, de Sabbat. En daar moeten we eigenlijk misschien een keer apart over preken, maar zo het kort aanstippen vandaag. Maar dan zien we dat al die dingen, dus het liefhebben van God, dat is het eerste gebod natuurlijk, is ook de hoofdsom van de wet. Hè? Zoals de Heer Jezus ons dat leert als hij in gesprek is met de fariseeën. Dan zeggen ze, wat is het grootste gebod? En dan gaat de Heer Jezus, die gaat dat ook uitleggen. God liever boven alles en onze naaste als onszelf. Dus God bewerkt in het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament, dat zijn wet vervuld wordt. Hoewel wij niet meer onder die wet zijn. Zoals de wet zegt, doe dat en gij zult leven. Dus daar zijn wij van verlost. Wij zijn verlost, als het ware, van De vloek van de wet. Halleluja, prijs de Heer. Christus voor ons is een vloek geworden op het vloekhout van Golgotha. En hij heeft die wet vervuld. Hij was ook de enige die dat kon. Hij was zonder zonde, hij was onschuldig, hij was volmaakt. En hij heeft volkomen die wet gehouden. Dat zien we ook in het leven van Jezus als hij wandelt op aarde. Hij is daar nog gekomen, maar hij heeft die wet En dan wordt er wel eens gezegd afgeschaft. Nee, hij heeft ons vrijgemaakt van die wet. Dat is heel iets anders. Wij zijn niet meer onder die wet. Prijs de Heer. Want het is een geweldig groot verschil natuurlijk. Of dat de schrift zegt, gij zult, wetende dat niemand er eigenlijk aan kan voldoen. Dus het is eigenlijk een onmogelijkheid. Of dat de schrift zegt, ik zal het doen. De Heere zal het doen. En daarom is het zo geweldig rijk om te weten dat wij in deze dagen mogen leven. He, zoals de schrift dat zegt, Hebreeën 1, in het laatste dagen heeft God gesproken in zijn Zoon. In de Heer Jezus Christus. Nou, we weten denk ik allemaal, heel veel teksten staan erover dat we God moeten liefhebben boven alles. Hè? En waar de Heer mee begint is dat, dat we geen andere goden, hebben geen andere goden voor zijn aangezicht. En waarom wil hij geen andere goden voor zijn aangezicht? Wel, die goden, die moeten dan, want er is dus maar één God. En ook die voorwerpen waar wel zo over gesproken wordt van hout en steen, dan is dat iets geproduceerd voor mensen, door mensen. Dat de Heer zegt, je haalt een boom uit het bos, je kunt de planken van zagen, je kunt hem ook neerzetten en dan kun je zo'n boom aanbidden. Dat is zo ver beneden de waardigheid en de heiligheid van onze God. Die zo groot is, die zo heerlijk is, zo machtig, zo majestueus. En dan zouden wij iets moeten maken, wij als mensen. En ik heb het idee, hoe langer je leeft op aarde, zo te meer ga je beseffen hoe weinig dat we eigenlijk kunnen, hoe afhankelijk dat we zijn van de Heer. En dan zouden wij iets moeten maken en dan zouden we dan ook nog voor buigen en aanbidden. Dat is zo begrijpelijk als je dat gaat zien, dat God geen andere afgoden wil. Dat God ook niet wil dat mensen zich neerbuigen voor afgoden, voor dingen die ze zelf geproduceerd hebben. En of dat er nou een boom is, of een auto is, of een fiets, of wat er al voor soorten afgoden dat er allemaal zijn tegenwoordig. Denk maar aan heel die ontwikkeling op het digitale vlak. We hebben tegenwoordig AI geloof ik, hè? Een ChatGPT, ik weet amper wat het is, ik wil me er ook niet te veel mee bezighouden. Maar daar moeten wij niet voor buigen, voor dingen die wij zelf gemaakt hebben. Wij moeten buigen voor God zelf. En Paulus spreekt daar ook over in 1 Korinthe 10, ik zal het u voorlezen. Ze hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken, zegt hij. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. Die rots was de Christus. Jezus was er al bij, hè, in de woestijn. Tussendoor. Dat is goed, broeders en zussen, om te beseffen. Misschien bent u ook wel eens in de woestijn. Een woestijnervaring. Of een woestijnperiode. Dan is de Heer daarbij. Hij is de rots. Hij is de Christus. En wij mogen hem kennen. En hij zegt, ik ben de bron, hè. Kom drinken bij mij. Pas sprak ik over in Rijswijk over, kom tot de wateren. Wat vaak gebeden dat die wateren moeten komen, maar die wateren zijn er al, wij moeten erheen. Wij moeten er drinken. Jezus is er al, hij is gekomen. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn en deze dingen zijn gebeurd. Als voorbeelden voor ons, omdat we niet zouden verlangen naar kwade dingen. Zoals ook zij verlangd hebben. Er wordt geen afgodendienaars, dus ook geldt dat vandaag nog, voor ons, in het Nieuwe Testament. Er wordt geen afgodendienaars. Dus de voorbeelden zijn gegeven door het volk Israël. Die voorbeelden zijn gegeven in hun leven, ook in de woestijn. En dan schrijft Paulus, hier wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen. Dus die wet is nog steeds geldig, ook voor ons. Alleen om die wet te volbrengen, de kracht om die te volbrengen, dat is natuurlijk totaal anders. En bovendien zijn wij ontslagen van het oordeel van de wet. Omdat wij altijd naar Christus mogen, als wij vallen in zonde als we de wet overtreden, dat we naar de Heere toe mogen zeggen, Heere, vergeef ons. Dan hoeven we niet naar allerlei offers te gaan brengen, hoeven we geen lammeren meer te slachten of schapen. We hoeven ook niet naar de priesters, we mogen er rechtstreeks met de Heere afhandelen als het ware. Oh, prijs de Heer. Dat volk Israël, dat is een slavenhuis verlost vanuit Egypte. Dat wordt wel eens gegeven als het beeld van de wereld. Nou, zo heeft de Heer ons toch ook verlost in Christus, of niet? Uit deze wereld. Sommigen kunnen ook zo ontzettend worstelen met dingen uit de wereld. Maar dan zijn ze denk ik vergeten dat wij eruit verlost zijn. Door Christus. hoe werd het volk Israël nou uit Egypte verlost? Natuurlijk allereerst door alle wonderen en tekenen, maar uiteindelijk dat weten we door dat bloed van het lam, wat aan die deurpost gestreken moest worden. Ze konden veilig heen gaan, ze konden veilig uittrekken. Dus hoe dom is het? Als wij als kinderen van de levende God dit alles wetende nog zouden bezig zijn, of zouden bezighouden met afgoden. Dat we dienaars worden van afgoden, geen dienaar van de levende God, maar van afgoden dingen die mensen gemaakt hebben. Dingen die de wereld ons aanbiedt. En of dat dan een digitaal iets is of iets anders iets, dat maakt natuurlijk niks uit. Dingen die ons afleiden van Christus zijn ten alle tijden fout. Als wij de Here moeten dienen, als we de Here mogen dienen, als we bezig mogen zijn met het woord, als we bezig mogen zijn met de werken die de Heer u geeft. En we laten ons dan afleiden. Is dat dan geen vorm van afgodendienst, broeders, zusters? Als wij, en we mogen natuurlijk ontspannen, we mogen kennis nemen van alle dingen. Ik ga hier een nieuwe wet introduceren. Maar u kunt uw tijd, wij kunnen onze tijd maar één keer geven. En als we onze tijd aan de dingen van de Heer geven, dan geven we onze dingen niet aan de wereld of aan de afgoden of wat dan ook. Maar andersom is ook zo. En misschien dat u daar wel eens meemaakt. Dat u iets zit te lezen, zit te kijken, iets zit te doen of wat het ook allemaal zijn mag. U houdt zichzelf bezig of dat andere houdt u bezig. En als je daar dan mee stopt, je gaat naar de Heer toe, dat die vrede komt stromen. Kennen jullie dat? En dan weet je, het is tijd om de Heer te dienen. De anderen laten liggen. Er zijn ook in deze tijd natuurlijk veel afgoden. We hebben het gehoord op Psalm 1. Hoe dat die vijanden zitten te vergaderen als het ware. En dan zeggen ze, hoe kunnen we die banden van die christenen verscheuren? Hoe kunnen we de banden van het gezin verscheuren? Hoe kunnen we de eenheid verscheuren? Hoe kunnen we daar wat verkeerde tarwe tussen zaaien? He? Een beetje die dodelijk, die valse tarwe. En zo zijn ze aan het vergaderen. Om te kijken hoe dat ze de gemeente van Christus schade kunnen toebrengen. En dat kan niet als wij die banden in stand houden, als we dicht bij de Heer blijven. Als we de gemeenschap bewaren, eenheid bewaren onder de kinderen van God. Dus geen afbeeldingen, geen afgoden. En dan gaat de Heer natuurlijk verder. Eén puntje over de afgodendienst. Vluchten van weg, zegt Paulus. Vluchten van weg. Dus ondanks dat de Heer het doet. Ik zal het doen, zegt de Heer. Moeten wij ook dingen doen. Wij moeten dingen afleggen. Wij moeten dingen aandoen. Wij moeten soms vluchten. Wij moeten de juiste keuzes maken. En dan ons niet te veel laten leiden door wat er van buiten op ons afkomt. Wat er van buiten aangeboden wordt. Maar we moeten ons laten leiden door wat de Heer in ons hart legt. In ons binnenste, in ons verstand schrijft. En dan weet je wat recht is. En dan weet je wat krom is. En dan weet je wat goed is en dan weet je wat fout is. En dat is zo heerlijk. Dan hoef je niet per se ook niet meer de Bijbel op te slaan als je die kent. Want dan is het in je hart en dan weet je het al. We hoeven niet in de Bijbel op te zoeken dat je niet een vals getuigenis moet geven. Dat je niet moet liegen. Dat weten we. Dat zit in ons hart. Dat heeft de Heer erin geschreven. Nou, en daar moeten we naar gehoorzamen. Daar moeten we naar leven. Dat is wat de Heer zegt. En zo kun je voor al die geboden, kun je het Nieuwe Testament naslaan. Al die geboden, al de morele wetten, worden herhaald in het Nieuwe Testament. Alleen het Sabbatsgebod wordt niet herhaald. En je ziet ook in handelingen dat ze samenkomen de eerste dag van de week. Hè, op de opstandingsdag van Christus. Dat wordt niet herhaald. Maar bijvoorbeeld. Het zevende gebod. U zult niet echt breken. Dat wordt herhaald. Dat weten we. Het achtste gebod. U zult niet stelen. Efeze 4. Misschien dat we er even naartoe kunnen. Efeze 4 die helpt ons daar heel erg in. Om te weten wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. En meestal is mijn ervaring dat broeders en zusters zeggen, nou, ik weet het wel. Maar hoe doe ik het? En daar is het probleem. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet dat ik mijn vrouw moet liefhebben. En mijn man, en mijn broer, en mijn zus, en mijn kinderen, en alles maar op. Ik weet dat ik niet boos moet worden. Ik weet dat ik niet moet stelen. Ik weet dat ik niet moet liegen. Maar hoe doe ik dat? Nou, dat is het hele Nieuwe Testament. Door Christus. Door Jezus. Door de inwonende kracht van de Heilige Geest. Door te beseffen dat die kracht die ik nodig heb om te leven tot eer van God reeds in mij is. Dat ik die ontvangen heb. En dat ik die voortdurend hulp kan roepen. Voortdurend om te zeggen, Heer, geef me kracht, geef me wijsheid, geef me liefde, geef me geduld, geef me wat ik nodig heb. Om ook dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God. En dat is wat wij als christenen mogen leren. En heel vaak. Ik gaf pas een broeder een boekje over een bepaald onderwerp. Hij zei, ja, maar dat heb ik. Ik zeg, dat is mooi. Ik zeg, maar misschien kun je het dan ook gebruiken. In plaats van in de kast laten staan. Dus wij zijn de onmetelste rijke mensen van de hele wereld. En we kunnen soms blaren schapen. En maar roepen. En het is goed dat we naar de Heer gaan, hoor. Maar hij heeft ons in Christus alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Alles. En dan gaan we vaak werken om dingen die we al lang hebben. Kijk eens even naar Efeziërs 4, hè, zaterdag. Soms doet Paulus er een heleboel achter elkaar op. Leg daarom de leugen af, vers 25. En spreek de waarheid. Dus niet alleen leugen afleggen, maar ook de waarheid spreken. Ieder tegen zijn naast, we zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, zie het weer, we mogen niet stelen. Dan moet je dat terugbrengen. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen met de handen goed werk te doen om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dus al die geboden komen daarin terug. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. Dan hebben we ook nog het tiende natuurlijk. U zult niet begeren. Filippenzen 4 is daar helder over. Dat we niet moeten begeren, maar moeten danken. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, dat het genade geeft aan hen die het horen. Vers 31. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuwen, lasten van u weggenomen met alle slechtheid. Broeders en zusters, als wij nou opnieuw geboren zijn. En dan wil ik met u even naar de tekst die me toch geraakt heeft. Het 1 Petrus 1. Daar wil ik toch even naartoe met u. Ik kan al die 10 wetten, die kan ik met u door gaan nemen. Maar ik denk dat dat een hele zware bijbelstudie wordt. Dus dat gaan we morgen niet doen. Maar het gaat erover dat we dat pakken. Gij zult. Of ik zal. Dat we dat begrijpen. Dat God het in ons wil doen. Nee, dat hij het in ons zal doen. Want als de Heer zegt, ik zal, dan zal hij dat doen. Er is er geen discussie over, geen mogelijkheid, geen andere mogelijkheid, geen onmogelijkheid. Als hij zegt, ik zal, dan zal hij dat doen. Wat hij gesproken heeft, dat zal hij doen. Hij waakt over zijn woord om dat te doen. En als we nou lezen in 1 Petrus 1. Ik heb er wel eens over gesproken natuurlijk, over het vrijgekocht zijn van de zinloze levenswandel, vers 18. En dan staat er maar met het kostbare bloed van Christus, als van de smetteloos en onbevlekt lam. U bent vrijgekocht, laat u dan opnieuw, niet opnieuw binden. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, zoals Efeze 1 dat zegt, dat u voor de grondlegging der wereld uitgekozen bent in Christus. Door de liefde van God. En dan staat hier dat hij in de laatste tijd geopenbaard zal worden omwille van u. Omwille van u, omwille van ons, omwille van de mensen, omwille van de kinderen die hij wil. Dat ze niet alleen zijn, maar ook worden, levend geboren. En dan zie je in vers 21, door hem gelooft u in God. Zoveel kinderen van de Heere kom je ook tegen die werken aan hun geloof. En denken dat ze geloven omdat ze zelf een keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt. Want ik heb gekozen en ik heb mijn zonde beleden. Want dan hebben we het nog niet begrepen. Het is genade van God. Door hem gelooft u in God. En zoveel kinderen van de Heere die raken dat geloven kwijt. En die zeggen, de Heere hoort naar iedereen, maar niet naar mij. Door hem, door Christus, door Jezus, gelooft u in God. Dat is het vrucht van zijn werk, dat is de vrucht van zijn kruis. Dat is door zijn verdiensten. En dat is door onze genade die wij ontvangen hebben. Dat komt niet uit uzelf. En als de Heer dan dat geloof aan u gegeven heeft, denk je dan dat wij dat dan zelf kunnen vermeerderen of zo? Hebben we wel eens gezien in de natuur zo'n kraankorrel, die valt in de aarde, die sterft en gaat die vrucht voortbrengen? Dat kennen we toch allemaal? Denk je dat die boer dat laat groeien? Nee, die boer die zaait. En die boer die verzorgt dat gewas. Zoals Paulus dat zegt, de een die begiet en de ander die plant. Maar het is God die de wasdom geeft. En God is een goed werk en u begon en hoe dom is het dan om te denken dat wij dat af moeten maken. En dat komt misschien, ik hoop het niet, door een verkeerd onderwijs, dat wij weer teruggeworpen worden op onszelf en dat wij dat weer een soort moeten doen. Jezus, door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden. En wij met hem leren we in Romeinen 6. Dus door Christus geloven wij in God. En God heeft hem opgewekt uit de doden. En God heeft hem heerlijkheid gegeven. Dat is allemaal te maken met dat ik zal. Wij kennen natuurlijk allemaal ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de grote ik ben. Nou, die God bewerkt dat geloof. Hij heeft ons getoond in het oude verbond. Hij heeft ons getoond door het volk Israël. Hoewel daar natuurlijk ook geweldige en mooie broeders zijn in het Oude Testament en zusters, laten we dat niet vergeten. Maar ik denk als het erover gaat, heeft de Heer dat ook al bewerkt. Toch? Hij is toch de God van het leven. Wij zijn toch allemaal gevallen in zonde in Adam. Maar daar is God niet mee gestopt, want God heeft een plan met deze wereld. En hij gaat straks ook een nieuwe wereld en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Waar hij gezegd heeft in Genesis tegen Adam dat ze moesten heersen, de mens moest heersen over de wereld. Dat gaat straks weer in vervulling komen in Christus. Denk je dat God zijn plannen laat verstoren of laat verbreken of laat verijzelen door welke vijand dan ook? Nooit, never. Wat God van plan is, dat zal hij ook doen. Dat brengt hij ten uitvoer. En hij wist al van tevoren hoe het zou gaan. Met het volk. Hij wist het van tevoren. En hij heeft daar ook in gestuurd. Hij heeft daar ook zelfs een bedekking opgelegd van het volk Israël. Zouden ze Christus nooit gekruisigd hebben. Daarom mogen wij ook altijd liefde hebben voor het volk. Die hebben we meegemaakt. Die zijn door de Heer gebruikt. Voor de grondlegging der wereld heeft de Heer dat al vastgelegd. Heeft hij dat bepaald? Broeders en zusters, is soms niet beschamend hoe weinig vertrouwen wij hebben in de Heer. In die grote God, die alles kan, die alles vermacht, die licht is, die liefde is, die vol is van genade en van barmhartigheid, die gade vergeeft, die rechtvaardig is, die almachtig is, die alomtegenwoordig is, en die dan tegen u zegt, jij bent mijn kind, jij bent mijn zoon, ik heb een plan met jouw leven, jij moet de werken doen die ik voor jou bereid heb, niet die voor je buurman, maar voor jou. Die God, die het kostbaarste wat hij had, heeft hij toch gegeven, zijn zoon. Je kunt zo lang met de Heer zijn, maar het is goed soms om dingen weer opnieuw in herinnering te brengen. En als dat er niet genoeg was, heeft hij ook nog zijn Heilige Geest gegeven, de Geest van Christus. En soms dan kom je lieve broeders en zusters tegen, die hebben dan het woord genoeg. Die hebben de Heilige Geest niet nodig. Maar dat is een vergissing. We hebben beide nodig, het woord en de geest. We hebben de Vader nodig en de Zoon en de Heilige Geest. Door hem gelooft u in God. En door hem, die Jezus, die Vader heeft opgewekt uit de doden. En hem heeft God heerlijkheid gegeven, zodat uw geloof en uw hoop op God gericht zijn. Begrijpen we dat? Niet op jezelf, niet op je eigen prestatie, niet op je eigen geloof, niet omdat je zo geweldig kunt bidden, of dat je niet kunt preken, of wat het ook allemaal zijn mag. Het gaat erom, ook niet op je broeders en zusters in die zin, maar dat je geloof moet hebben in die God, die Christus uit de doden heeft opgewekt, en ons in hem. En dan zegt Paulus, of Petrus, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. Dus blijkbaar moeten we dat toch nog doen. Ondanks dat de Heere zegt, ik zal, moeten we dat vanuit die woorden, vanuit die kracht, vanuit die wet, vanuit die wet die God in zijn hart, in ons hart heeft gelegd, in ons hart heeft geschreven, gaan wij deze dingen gewoon als het ware leven. Worden wij gehoorzaam. Worden wij gewillig gemaakt. En als daar nog iets tegen ingaat, dan is daar dat heerlijke kruis wat ons verlost van onszelf. Wat ons verlost van de onwil. Wat ons verlost van de verkeerde neigingen. Want de Heer Jezus is niet gekomen om een theoretische verlossing te geven. Hij is gekomen dat onze ervaring zou zijn, de praktijk van elke dag. Daar is hij voor gekomen. En hoe kun je dan soms als mens je geweldig je best doen, en dat is misschien allemaal goed, geweldig je best doen om dat te bereiken wat God moet doen, wat hij eigenlijk al lang gedaan heeft in Christus. En dat is zo heerlijk als we dat mogen ontdekken. Hij zal het doen. Maar wij moeten dus onze zielen reinigen. Dat mogen wij doen. In gehoorzaamheid aan de waarheid, maar dan staat er weer, door eigen kracht, door eigen inspanning, door boetedoening, door veel te bidden, door een ascetische levenswijze of levenshouding, wat dan ook. Nee, door de geest. Door de geest die de waarheid is. Maar kennen wij, lieve broeders en zusters, kennen we deze heilige geest? Kennen we deze persoon, de derde persoon van de Godheid? Hebben we ook voor hem ontzag? Hebben we ook voor hem eerbied? Beseffen we ook dat we hem ook kunnen bedroeven en hem uit kunnen doven? En als hij nou God is, brengen wij hem dan ook de eer en de aanbidding? Eren wij alleen de Vader en de Zoon, maar niet de Geest, de Heilige Geest? De Heilige Geest is een belangrijk deel in die verlossing, in het werk van Christus. We weten dat hij één is gemaakt met het bloed van het Lam. Hij is de Geest van de waarheid. Jezus is de trooster. De trooster zal u onderwijzen. Dus als ik iets begrijp van het woord van God, heeft hij mij dat duidelijk gemaakt. Als ik enige vorm van openbaring mag ontvangen over het woord van God, dan heb ik dat ontvangen door hem. Door die geest van wijsheid en openbaring. En dat is zo heerlijk om dat te beseffen. Dan krijgt God altijd de eer. Als u terugkijkt op uw leven en u weet dat de Heer u ergens voor gebruikt heeft, als u ergens tot zegen geweest bent, groot of klein of wat het ook allemaal zijn mag, dan mag u vandaag weten, Heer, dat hebt u gedaan. U hebt mij daar gebruikt, Heer. En het is geweldig dat u mij hebt willen gebruiken. Maar het is door geen enkele inspanning of prestatie van u of van mij of van ons. Het is onmogelijk om iets in het koninkrijk van God te doen vanuit eigen kracht, vanuit menselijke kracht, vanuit natuurlijke kracht. En zeker niet vanuit de gezindheid van het vlees, die vijandschap is met de Heilige Geest. Nou, als je dat mag zien, je kijkt terug op je leven, je kijkt dat er wat vrucht is geweest van de Heer, vraag de Heer, dan mag je dat de Heer voor danken. En dat is geweldig dat God ons als mensen, eenvoudige mensenkinderen, wil gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Om je broeders en zusters te bemoedigen of te vermanen of te versterken, wat het allemaal zijn mag. Dus als ik mijn ziel gereinigd heb, als u uw ziel gereinigd hebt, van verkeerde gedachten, dan kunnen er wat in ons opkomen. Hoe makkelijk is het niet om je broeders en zusters te oordelen? Hoe makkelijk is het om fouten te zien bij die ander? Ik geloof dat Nederlanders er goed in zijn om fouten te zien. Maar de Heer is niet een God van fouten, de Heer is een God van oplossingen. Het is een God van wonderen, het is een God van verbeteringen. Daar is de Heer mee bezig, dat wij toch ook zo mogen zijn, lieve broeders, zusters, en dan bidden, Heer, reinig mijn gemoed. Heer, geef mij de gedachten van Christus. Heer, geef mij de gedachten van de Heilige Geest, want die zijn vrede, die zijn gerechtigheid. Oh, wij kunnen soms zo modderen. Wij kunnen onszelf ook zo veroordelen. En dan hoor ik een broeder zeggen, ja, maar ik heb geen dorst. Ja, maar ik heb geen honger. Dan vraag het dan aan de Heer. Als ik geen dorst heb naar de Heer, dan vraag ik, Heer, geef me dorst. Als ik geen honger heb om het woord te bestuderen, dan zeg ik, Heer, geef me honger. Als ik nou weet dat ik het niet mezelf heb, dat het door zijn kracht is, door zijn genade, door zijn werking, door zijn geest, door zijn woord, door zijn kracht, nou ja, noem alles maar op, door de, omdat hij de bron is. Dan word ik toch naar die bron. Als ik nou weet dat het niet mezelf is, maar wel aan hem, dan moet ik toch bij hem zijn. En dan zegt Jezus toch, kom tot de wateren. Hij zegt in die Samaritaanse vrouw, als je wist wie je voor je had, dan zou je weer drinken van het leven. Nou, laten we dat dan ook doen. Maar er zit er soms aan een soort rijk voorziene dis. En we tasten niet toe. En dan zeggen we, wat ziet het er nog prachtig uit. Het is geweldig versierd. Kijk eens hoe mooi het gemaakt is. Maar zo kijken we soms op naar het woord van God. Dan kijken we naar het leven van de christen. Kijk, zo'n geweldige broeder, een geweldige zuster. Nou, dat is mooi. Maar dan is het uw zuster en uw broeder. Natuurlijk hebben we allemaal niet dezelfde gaven, niet dezelfde talenten. Maar dat we gaan leven vanuit de rijkdom die we ontvangen hebben door genade. Laten we nog een paar versen verder lezen. Door de geest tot ongeveinsde broederliefde. Ongeveinsd. Dat is echt. Dat is niet geveinsd. Dat is echt. Dat is waar. Nou, die liefde is door de Heilige Geest in je hart uitgestort. Hè? Romeinen 5 vers 5. Dus als je gevoel er niet in meekomt, zeg je, Heer, geef mij ongeveinsde broederliefde. Heb elkaar dan vurig lief. Dat is wat. Vurig lief. Dan moet ons hart verbranden. Heb elkaar vurig lief. Dit is Gods woord hoor. Ik sta hier niet iets te verzinnen of zo. En ik mag het woord niet aanvullen, dan zou ik zeggen voortdurend. Want het is eeuwig, voortdurend toch. Het is de bedoeling van de Heer. Heb elkaar dan vurig lief. Wat is er nou makkelijker, lieve broeders en zussen, om elkaar lief te hebben? Het is toch veel moeilijker om elkaar de hersens in te slaan, of niet? Als de Heer ons nou die opdracht had gegeven, nou geef hem een tik om zijn oren, of ik wil hem draaien om zijn oren. Nee, heb elkaar vurig lief. Het is geweldig toch, dat je elkaar mag lief hebben. Dat God die liefde in ons hart heeft uitgestort, dat hij naar buiten mag gaan. En zit die meneer vanuit een rein hart. Dat is dat nieuwe hart wat ik ontvangen heb van de Heer. Dat nieuwe verbond. Ik zal hem een nieuwe geest geven. Een nieuw hart. Een hart van vlees, niet van steen. Niet spijkerhard. De Heer zal het besnijden, Colossense 2. Hij snijdt alles weg wat niet rein is. Prijs de Heer. Dat heeft Christus voor ons gedaan. Waarvan God heeft gezegd, ik zal. Kijk maar, u die opnieuw geboren bent, vers 23. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. God heeft dat gedaan. Hij zei, ik zal. Dat heeft hij gedaan in Christus. Heeft hij dat nieuwe verbond besloten in zijn bloed? God heeft een verbond met u gemaakt in de Zoon. Eenzijdig. Ik zal. En zo maakt hij van ons heilige mensen. Zie je, vers 16, vers 16 staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat doet de Heere. Dat heeft hij gedaan. Maar dan zijn daar die vijanden, waar we vanmorgen van gehoord hebben, die willen dat verbreken, die banden van vurige liefde. En die willen wat zand in de raderen strooien. En daarom zie je altijd dat dingen goed beginnen. Maar dat het moeilijk is om het in stand te houden. Want dan komt die vijand en die beukt op ons aan. En dan moeten we blijven schuilen bij de Here. Weten dat u opnieuw geboren bent. Dat u een kind van God bent geworden. Een kind van de Allerhoogste. Dat het een werk van bovenaf is. Dat hij u een nieuw hart heeft gegeven. Een nieuwe geest. Een nieuwe interesse. Een nieuwe gedachte. En een andere taak in dit leven. En dat je niet geroepen wordt om je broeders te bekritiseren. En dat wil niet zeggen dat we niet open met elkaar mogen spreken. Maar dat we elkaar moeten liefhebben. Vurig lief uit een rein hart. Want, zegt Petrus, versieren u alle vlees is gras. En al de heerlijkheid van de mens is als de bloem in het gras. Als gras verdort, dus de bloem is afgevallen. Laten we dan niet zo heel veel aandacht besteden aan dat vlees. Ja, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Dan mogen we er goed verzorgen. We moeten dankbaar voor zijn. Daar gaat het niet om. Maar dat we beseffen, we moeten goed zorgen voor de tempel. Maar het gaat eigenlijk vooral natuurlijk ook over de gezindheid van het vlees. Laten we daar... Hoeveel tijd besteedt u met het bespreken van andere mensen? Hoeveel tijd bespreekt u met het over andere broeders, over andere zusters? Wat niet goed is, wat jij anders zou doen? Hoeveel tijd besteedt u aan het bespreken van dingen die je toch niet veranderen kan? Op zich niet fout om over het woord te spreken, maar je kunt er niks aan veranderen. Hoeveel tijd besteedt u daaraan? Broeders, zusters, hoeveel tijd besteedt u aan dat tijdelijke? Ik moest een tijdje terug, moest ik lachen. Dan ging het hier allemaal, Dennis had het over een oud vrouwtje. Nou, die was al 76. Ja, in mijn ogen is dat natuurlijk geen oud vrouwtje, snap je? Ja. Ja, mooi is dat, hè. Maar je weet dat het heel snel gaat. Ik ben al het laatste stukje. Maar prijs de Heer, we zijn onderweg naar de Heer, maar dat gaat heel snel. En dat besef je beter als je ouder bent, dat is gewoon zo. Want dan, je praat zo makkelijk over 40, 50, 60, 70, gaat terug of niksjes. Het is echt een dam. Hè? De dood wenkt ieder uur. Maar goed, wij mogen naar de Heer toe, wij gaan ontslapen. Prijs de Heer. Broeders, zusters, kijken of ik nog even mag, ja. Die kostbare inhoud. Ons lichaam, we hebben het vanmorgen gehoord. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Die kostbare inhoud. Die grote schat. God de Vader. Die samen met zijn Zoon Johannes 14 en 23 bij ons wil wonen. De Heilige Geest waarvan Christus zegt. Hij zal bij u zijn. Hij zal in u zijn. Laten we toch die Heilige Geest ook niet veronachtzamen. En laten we voortdurend vullen. Ik moet het vaak bidden. Zeg, Heer, vul mij opnieuw met uw Heilige Geest. Heer, vertrek mij opnieuw. Heer, verkwik mij opnieuw. Heer, bemoedig mij opnieuw. Heer, praat met mij. Heel vaak bid ik dan, Heer, praat met mij. Nou, zo praat de Heer eenvoudig. Dan zit hij op je knieën en dan heeft hij een woord in gedachten. En uiteindelijk ontstaat daar een preek uit. Ik krijg nooit vellen vol. Ik krijg altijd een woord. En dan moet ik daarmee aan mijn gang. Dan ga je erover nadenken. Hoe belangrijk is dat, lieve broeders en zussen? Ik hoop dat we dat nooit meer vergeten. Dat het grote verschil tussen de wet in het Oude Testament en de wet in het Nieuwe Testament is. De oud is gij zult. Dan hangt het van onszelf af. Van onze inspanning. Van ons werken. Van ons zijn, van onze capaciteiten, van onze wil, van ons onwil, noem alle dingen maar op. En dan in het heerlijke nieuwe verbond, dan zegt de Heer, ik zal. En dan mag je hier zien, dat deze christen, dat geloof wat u hebt in God, dat het gewerkt is door de Heiland. Dat het komt door dat eeuwige, onvergankelijke zaad, door het woord van God, zoals Jezus dat gezegd heeft, Johannes 3 tegen Nicodemus, dat water en geest, dan word je door wederom geboren. Dan weet je, als je wederom geboren bent, dan ben je wederom geboren. Dan ga je niet weg. Dan ben je wederom geboren. En dan mag het ook nog oppassen in de genade, in de rechte kennis van zijn weg. En daarom zegt Jezus ook, als je bijeen bent in mijn naam, dan ben ik in het midden, hij is erbij. Laat het dan nooit vergeten, broers en zusters. Als we bijeen zijn in zijn naam, dan is hij erbij. Maar wij moeten ons er altijd wel van bewust zijn. Wij moeten blijven in die gemeenschap met Christus. Wij moeten blijven in die gemeenschap met het woord. Als je weet wie je vader en je moeder is, maar je ziet je vader en je moeder nooit. Het blijft je vader en moeder. We hebben geen gemeenschap mee. Je hebt er geen contact mee. Je hebt niet die vurige liefde die er kan zijn. Maar zo is ook in het leven met God. En er zijn zoveel dingen, en ik bid vaak vooral voor de jonge gezinnen, de jonge broeders en zusters. Je hebt een huis, een hypotheek en een werk en kinderen, noem alle dingen maar op. Dat de Heer je als het ware extra genade geeft. Om ook die verbinding met hem in stand te houden. Weet je, hij is de levende God. Hij is de waarachtige God. En hij is gekomen, de Heer Jezus, om u te geven. En ook aan mij, aan ons. Leven dat in overvloed. En morgen hoort van de vijand. Hoe hij probeert dat altijd te roven. Altijd te stelen. Altijd te slachten. Maar als het door de Heer in ons hart geschreven is. En in ons verstand. Dan zal het er nooit meer uitgaan. Prijs de Heer. Amen. Laten we danken. Hemelse Vader, wij prijzen uw grootheid en we roemen uw naam. En we danken u zo dat u een verbond met ons hebt gesloten, Vader. En Heere, Heer Jezus, u bent een goed werk in ons begonnen en u maakt dat af. Daar prijs ik u voor. Dank u, Heer, dat we niet heilig worden door eigen kracht, maar door uw kracht. Niet rein door onze inspanning, maar door uw zonde. Wij aanbidden u, Heer, en we prijzen uw wonderbare naam. En Heere, verheerlijk uw naam en bouw uw koninkrijk. Ook in deze gemeente, Heere, dat de reuk van Christus mag uitgaan, de geur van Christus. En de Heer hoop ik weinig ten dode, maar veel ten leven, ook in deze plaats. In Jezus' naam. Amen.